onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139, de eerste vijf versen. Psalm 139, de eerste vijf versen.
Oh.
Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk vanaf vers 18 tot het einde. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 8 vanaf vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat moet altijd weer gezegd worden. En het nog een keer te zeggen, zegt een apostel, is mij niet verdrietig, het is u zeker. O, in uw woord komt geen schepsel uitgestudeerd. Niet aan deze zijde van het graf. En straks zal die kennis ons te boven zijn vanwege het wonder dat wij daar een eeuwigheid voor nodig hebben als wij uw eigendom zijn om daarin de wonderen Gods uit te wonderen. Hier mochten we het al beoefenen aan deze zijde van het graf. Want gij zijt het die wonderen doet, gij alleen. En dat wij ook getuigenis mogen afleggen van de weldadigheden van de verbondsgod die gij uw volk elke dag betoont. Want gij handelt niet met onze zonden. Gij straft ons niet naar onze zonden. En gij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Gij hebt het met Christus, uw lieve Zoon, verrekend. Voor degene die gij gekocht hebt met uw bloed. O, dat we ook die heilsorde mochten verstaan. En dat we het niet achter elkaar zouden zetten als dingen die achter elkaar geleerd moeten worden. Want gij schenkt in Christus ineens alles. O, mochten we het kennen en verstaan en daarin opwassen in die kennis. En dat we door de zonne der gerechtigheid beschenen mochten worden met dat volkomen licht. Met die volkomen zaligheid waarin zowel de kleine delen als de grote. Ach, in uw koninkrijk zijn er geen grote mensen. Want die niet wordt als een kindeke, die kan het koninkrijk Gods niet beërven. En dat, daartoe is vernedering voor nodig. Dat we zodanig vernederd zijn dat we uit die staat onder de wet verlost zijn. Volkomen verlost zijn. Die oude mens voorgoed verdorven. Opdat het nieuwe schepsel waarvan hier gesproken wordt, zijn hoofd mag oprichten tot u die in de hemel zit. Waar vandaar wij ook de wederkomst des Heren verwachten. In deze wereld gaat het toespannen naar de overheersing van het beest, hoewel gij alle machten en krachten, ja ook de duivel, heeft overwonnen. En hij doet nog een laatste poging om alle volken te verleiden. Maar gij haalt u uit verkorenen eruit, want die hebt gij van eeuwigheid verordineerd om zalig te worden. Heren, dat ook de kleine erin mochten delen, want het is niet aan leeftijd gebonden. Die zaligheid, die grote zaligheid, die komt van de Vader der lichten, in en door Christus. Want buiten Christus bestaat er geen waar geloof in God. Kom over en help ons en mocht gij nog uw wonderen verheerlijken tot aan de verste grenzen. Dat wonder dat beschreven staat van Christus, dat hij uit eeuwige liefde voor de rechten des vaders, uit eeuwige liefde voor zijn gekochte kerk naar deze wereld is gekomen. Om zondaren te roepen uit hun Adamsgraf en hen met u te verzoenen. Maar ook de heerlijkheid des vaders op hen te leggen. Met die heerlijkheid te bekleden. Heere, zo doe gij ook met ons. Want we zijn maar uit de heidenen. En gij hebt gezegd, de zaligheid is uit de Joden. O, dat we het mochten verstaan en bewonderen. Dat Christus zichzelf er aangegeven heeft. Opdat goddeloze ikken met u verzoend zouden worden. Bevrijd van smensen overlast. In de vrijheid der kinderen Gods. Hier mochten we dan wandelen in die vrijheid, daarvan getuigenis geven. In de geest wandelen, naar de geest wandelen, niet meer naar het vlees. En alle gebeurtenissen in deze wereld bedenken in het kader van uw openbaringen in de schriften. Want daarbuiten is alles ijdelheid. Wat we daarvan zeggen en denken, is allemaal de grofste ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartij dus vertreden. O, leid ons dan in de waarheid. Schenk ons die blijdschap te mogen kennen om uw waarheid te mogen horen. Niet met natuurlijke oren alleen, maar met geestelijke oren om die te verstaan. Want uw volk wordt altijd daarin verblijd. Als de waarheid de leugens uitzuivert, uitdelgt, afsnijdt en ze in de waarheid bevestigd mochten worden. O, kom dan over en help ons, Heren, want arm van geest te zijn, geheel van u afhankelijk. Dat wil wat zeggen, te hongeren en te dorsten naar uw gerechtigheid, om verzadigd te mogen worden met uw goddelijk beeld, om gesmaad te worden om Christus wil. Want de zulke spreekt gij zalig. omdat ze zalig zijn in de God der zaligheid, in en door Christus. Gedenk de weduwe, de wezen, de dakloze, de eenzame, de zoveel leed en beproefde. Heren, mochten we er nog van horen, deze en die is in Sion geboren. Het is zo muisstil in onze dagen, maar gij werkt, gij leeft. En gij zijt een God die op deze aarde vonnis geeft. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen, amen. Gemeente, dat tweede gedeelte heb ik u nog eens een keer voorgelezen, want Paulus zegt, om het nog een keer te zeggen, is mij niet verdrietig, het is u zeker. Want het gaat hier over leerbrieven en ik hoop niet dat u vanmorgen alleen leerstellig de zaak hebt opgeluisterd. Want het is de leer des levens. Het is een levendmakende leer. De leer van Christus is maar geen dogma. Het is een levendmakende leer. En het volgt op Romeinen 7. Romeinen 7 volgt op Romeinen 6. Romeinen 6 volgt op Romeinen 5. Want alles is één geheel. Het hoort alles bij elkaar. Sommigen hebben dat wel onderscheiden of zelfs gescheiden. Romeinen 7 en 8. Dat het in Romeinen 8 zou gaan om het leven van overwinning. Maar die overwinning heeft Gods volk in Christus, niet in zichzelf. Want wij zijn der ijdelheid onderworpen. Dat zegt de Heer hier zelf door de Paulus, door de Heilige Geest. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Voor Gods volk is er lijden overig. En als we daar geen kennis aan hebben aan het kruis van Christus, dat begeert de mens, een kruisloos evangelie. Een onbloedig evangelie. Dat het gestorte bloed van Christus vertreden wordt door een algemeen verstaan. We hebben u gezegd dat er zijn natuurlijk vele bewegingen die het kruis van Christus hebben weggedaan uit hun verkondiging. EO, eeuwige ondergang. Daar heb je dat helleverstein, wat zich ook in de refogelederen zich afspeelt, in die samenkomsten van jij daar, maar ook in de kerken zelf. Ook in de kerken zelf, want het zit hem niet alleen dat verderf en dat helle gebeuren in jongerenavonden of jongerendagen. Maar ook in de kerken die afvallig geworden zijn. Het is alles gaan overheersen omdat alle leraars die zijn ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En dan hebben de huichelaars, de wolven, de vossen en de valse leraars vrij spel. Die kunnen dan voortwoekeren, gelijk Paulus zegt, gelijk de kanker. Maar hij zette Hymenius en Philetus onder de tucht. Of hij gaf ze aan de Satan over. En dat is helemaal weg in onze dagen, want iedereen kan leren wat hij wil. Iedereen kan zijn zegje doen. En de duivel, die weet goed te handelen, die weet daar goed op in te spelen, want als de kerk afvallig is geworden, dan neemt de duivel ook die kerkkoninkrijken geheel in. De antichrist krijgt dan een zetel. Ja, nou, er is nou, moet ik gelijk maar zeggen, zo'n aartsbisschop, Milano heet hij geloof ik, die wordt geëxcommuniceerd omdat hij de paus een kankergezwel noemt, homoseksueel, een pedofiel. Exposed die allemaal, die ongerechtigheid van het Vaticaan. En ik moet zeggen, hij gaat de koninklijke weg, want hij laat zich, en daartoe is hij opgeroepen om naar het Vaticaan te reizen, om zich te laten excommuniceren. Dus die man die wordt uit de kerk van Rome gegooid, uit de kerk van Rome geworpen. Maar hij is er niet zelf uitgegaan. Hij heeft zodanig de ongerechtigheid van die Romeinse kerk. Hij exposed ook de nieuwe wereldorde en dat globalisme. Want hij is van alles op de hoogte. Nou, ik heb het niet over die man persoonlijk, maar alleen zijn getuigenis, dat kan je ter harte nemen. En die man die wordt er dan uitgegooid. Ik zou hem adviseren niet naar het Vaticaan te reizen. Dan alleen door het geloof, net zoals Luther naar Worms reizen. Met deze belijdenis, al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga naar Worms. Ja, als het die gang is, dan is het ook gewoon verheerlijkend. En anders kan het ook niet bestaan. Maar ik houd het daarvoor, want daar gaat dit hoofdstuk over. Over de geestelijke overwinning. Dat is niet een lichamelijke overwinning. Dat is ook niet een zichtbare overwinning. Maar het wordt wel openbaar. Het wordt wel openbaar. Of wij
een kruisloos evangelie aanhangen, dat is altijd een evangelie naar de mens. Dat is altijd een evangelie naar de mens. Want daar zit geen vernedering in. Daar zit geen hellevaart in. Laat ik het zomaar eens zeggen, ja. Daar zit geen hellevaart in. En zonder hellevaart geen hemelvaart. Als je tot de hel niet toe vernederd bent, dan ben je nog niet de oude mens doodgestorven. Dat is heel eenvoudig, hoor. Dat is voor het geloof heel eenvoudig. Nogmaals, dit is niet een dogma. Aan deze leer moeten we zodanig kennis hebben in Christus, in de persoon van Christus. Want in Christus vind je dit allemaal terug. Ook in de bevinding der zaken. En er is een opwas in. Niet in de afsterving van de oude mens, dat is allemaal Roomse onzin. Maar in de overhand van de inwonende Heilige Geest. Dan krijgt de Geest de overhand. Ik heb de overhand gekregen over het vlees. Want vlees blijft vlees. Vlees blijft verrot. Vlees blijft verdoemelijk. Vlees kan God niet behagen. En als we in het vlees zijn en daarin sterven, dan gaan we voor eeuwig verloren. Maar, Paulus zegt tot de gemeente van Romeinen, gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Dat is die overgang van die staat des vleeses, van die oude mensstaat, in die staat des geestes. Dat is het koninkrijk van Christus, waarin alleen maar nieuwe schepselen in te vinden zijn. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En daar valt nog veel meer van te zeggen, maar een preek is altijd maar beperkt en noopt tot nader onderzoek. Net zoals de Bereërs de schriften onderzochten wat Paulus preekte, of dat wel overeenkomstig de schriften was. Nou, daartoe bent u allemaal opgeroepen. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Nee, want het is maar hier een verdrukking van 10 dagen. En Simon van Cyrene kreeg het kruis opgelegd. Al Gods volk krijgt het kruis opgelegd. Het heiligend kruis om daaronder te reizen naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, met het schepsel wordt bedoeld het nieuwe schepsel. Niet alle schepselen of een denkbeeldig schepsel, nee. Want het schepsel, wat de kanttekeningen daarvoor zeggen, daar ga ik niet helemaal mee. Want hier wordt duidelijk het nieuwe schepsel in Christus bedoeld. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Als met opgestoken hoofden, nou dat doen de vijanden van God niet. Die hebben opgestoken vuisten, maar geen opgestoken hoofden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Wat betekent dat? Het koninkrijk der hemelen. Dat is binnen ulieden, zegt de Heere. Maar ze verwacht ook de openbaring der kinderen Gods. Die vereniging van de strijdende kerk met de triomferende kerk. De wederkomst van Christus zit daar natuurlijk ook in. Want het schepsel, het nieuwe schepsel, ik zeg het er nogmaals bij. Want het nieuwe schepsel is der ijdelheid onderworpen. Wij leven in deze wereld, in deze ijdele wereld, ons ijdele leven, en dat zal ook de inleving zijn, want nogmaals, als wij Romeinen 7 nog eens een keer te raden gaan, bij Romeinen 7, geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde, en desondanks toch niet in het vlees te wandelen, niet in het vlees te leven, maar door de geest de werkingen des lichaams doden, niet door de afsterving van de oude mens, maar doordat de geest de overhand heeft gekregen. Ik zeg het nog maar weer eens een keer driedubbel. Want daar is wel zo in geketterd en gedwaald. Dat is gewoon verschrikkelijk. Het vlees is niet af te sterven. Forget it. Vlees blijft vlees. 1 gram, 3 pond, 100 kilo. Vlees blijft vlees. En met vlees kun je God niet behagen. Maar de Heere zorgt ervoor dat degene die in de geest wandelen, dat ook de geest de overhand heeft. Want anders zou Gods volk niet door het geloof kunnen leven. En dat is juist wel zo. De Heere doet zijn volk door het geloof leven. En als je werkelijk door het geloof mag leven in de oefening, dan heb de geest de overhand. Dan laat je eigenlijk niet meer betoveren door al die prachtige belijdenissen van die vleeselijke kerken. Dan laat je eigenlijk niet meer doorheen pakken. Nee, nee. Nee, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid Dus dat we weer terugkeren naar die dienstbare geest waarvan we verlost zijn. Nee, nee. Houd ermee op, zegt Paulus. Word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Gods volk kan ermee bevangen worden. Ze kunnen niet meer terugkeren naar die staat onder de wet. Dat is onmogelijk. Dan vind je de deur gesloten. Weet u, die zalige gesloten deur. Als je op de smalle weg des levens terug zou willen keren. Daar zit de deur gesloten. Ken je niet. En dat is eeuwige liefde van God. Ja. Want het schepsel is der eiland onderworpen. Ook Gods volk. Niet gewillig. Nee, niet gewillig. We zijn moed en vrijwillig in de zonde gevallen in het paradijs. Maar na ontvangen genade zijn we der ijdelheid niet meer gewillig onderworpen. Maar we leven hier op deze ondermaanse wereld. We hebben ons dagelijks werk te doen. Of in een bijzondere roeping of in een goddelijk beroep. Maar dan kom je er wel achter dat je der ijdelheid onderworpen bent. En nou in onze dagen zeker verstrikt te zitten in het systeem. Nou, de Heere kan je er zo uit bevrijden hoor. En Gods volk is ervan bevrijd. Dat gaat echt het teken van het beest niet ontvangen. Echt niet. Echt niet, echt niet, echt. Daar staat God voor in. Daar staat Christus in met zijn bloed. Dat Gods volk daar niet aan mee gaat doen. Nee. En als hij met het systeem meedanst. Het systeem is globalistisch geworden. Ja, ik moet het dat u maar eens even voorhouden. Want dat staat hier ook helemaal in verband. Ik zal u eerst vertellen wat ze nou van plan zijn te doen. 13 landen ondertekenen overeenkomst om mondiale hongersnood te bewerkstelligen door de voedselvoorziening te vernietigen. Ze willen een hongersnood creëren. Er zijn al, ik weet niet hoeveel kippenbedrijven met miljoenen, miljarden kippen in de brand gezet. Want ze willen onder de vlag van bird flu. Ja, die eieren zijn allemaal besmettelijk en ondertussen is het allemaal man-made. De Verenigde Staten hebben met 12 andere landen, de Verenigde Staten, dus altijd de aanstoker van dat kwaad, hebben samen met 12 andere landen een overeenkomst van het World Economic Forum, WEF, ondertekend, die tot doel heeft de mondiale hongersnood te bewerkstelligen door de landbouwindustrie te vernietigen. Waarom denk je dat die boeren opgeruimd worden in Nederland? Om de voedselvoorziening te vernietigen. Want ze willen een hongersnood als part of the plan van algemene depopulatie. En het gaat allemaal onder de hoed om de planeet te redden van klimaatverandering. Dat benadrukken de globalisten. Moeten boerderijen over de hele wereld worden gesloten. Heb je ooit zulke krankzinnige taal gehoord? En in die overeenkomst van die WS zijn de doelstellingen vastgelegd voor de hoeveelheid landbouwgrond die elk land moet elimineren om hieraan te voldoen. En ondertussen kan Bill Gates miljoenen hectare land opkopen om kunstmatig vlees te creëren, gemanipuleerd voedsel, GMO. Dat kan allemaal wel. Hij hoeft niet uit de weg geruimd te worden, want hij staat helemaal ten dienste van die globalisten. Hij is zelf een globalist. En onder het terugdringen van de methaanuitstoot hebben 13 landen de belofte ondertekend om een mondiale hongersnood te veroorzaken door de landbouwproductie terug te dringen en de boerderijen te sluiten. Nou, dat functioneert al eeuwen en nou moet het ineens van de aardbodem weggeruimd worden. En eerder dit jaar kondigde John Kerry aan dat er alleen een oplossing is om de planeet te redden door de methaanuitstoot terug te dringen. Dat betekent koeien opruimen, voedselvoorzieningen vernietigen. En de Global Methaan Hub van de WEF, een kliek van crisisingenieurs die publieke paniek uitbuiten om de wereldvoedselvoorziening te vernietigen. En dit zijn deze 13 landen. Argentinië, Australië, Brazilië, Burkina Faso, Chili, Tsjechische Republiek, Ecuador, Duitsland, Panama, Peru, Spanje, de Verenigde Staten, Uruguay. Dan kan je toch zien dat hij nog nooit aan gedacht dat die willekeurige landen er allemaal aan deel zouden nemen. Nou, je moet maar eens in die wereldatlas kijken welke landen er niet lid zijn van de VN en van de WHO. Want als je lid bent van de VN, ben je automatisch lid van de Wereld Hel Organisatie, kan ik het wel noemen. Dat moet je nooit uit het oog verliezen. En WHO en WEF zijn twee handen op één buik. EU, NAVO. Maar je moet goed verstaan, als de vleesproductie in Australië, Brazilië en de VS, dat zijn grote landen, zou stoppen, dat is het doel van de globalisten, dan volgt er een hongersnood. Want met het opruimen van al die boerderijen is er ook geen melkvoorziening meer. En wat er allemaal aan vast zit. En ze geven toe dat dat allemaal deel uitmaakt van de klimaatfraude, die grondig is ontmaskerd als een hoax. Dus dat wordt allemaal door mensen in gang gezet. Ja, de Spaanse minister van Landbouw en Visserij zegt, ik ben blij om de gedeelde inzet van de internationale gemeenschap te zien om de methaanemissie door de landbouw te verminderen als middel om de doelstellingen te bereiken waarvoor we hebben getekend in het klimaatakkoord van Parijs. Kunt u dat nog zich herinneren dat Trump, toen hij president was, zich terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs? Dat was wel een goed ding. Hij heeft ook de financiering richting WHO stopgezet. Dat heeft hij wel gedaan. Dus hij is geen politicus. Hij heeft wel goede dingen gedaan. Ja, nou dans je natuurlijk weer, want ze zijn net chameleons. Je kunt geen politicus vertrouwen. Doet het ook in der eeuwigheid niet. Want politiek, dat is allemaal helsbedrog. Alles is op leugen gebaseerd en op propaganda, leugenpropaganda. De voedselsystemen, wordt beweerd, zijn verantwoordelijk voor 60% voor de methaanuitstoot. Je kan ook zeggen voor de CO2-uitstoot. En daar wordt voor gewaarschuwd door die globalisten om angst en paniek te zaaien. Ze zegt dat landbouw de planeet vernietigt. En die, laat ik het maar eens plat op zijn stolk zeggen, die koeien die scheidt al 6000 jaar op die weilanden. En nou ineens wordt de planeet erdoor vernietigd. Echt crazy. Zonder boerderij heb je geen voedsel. Zonder eten krijg je precies wat Kamala Harris dit weekend om vroeg verminderde bevolking. Dat is het doel. Depopulatie. En de ontvolkingsagenda is niet eens meer een geheim. Ze scheppen erover op. Voedsel is volgens de globalisten opwarming van de wereld. Dus ze vallen de voedselketen aan, de productie aan en sluiten het af. Hier staat het nog een keer, John Kerry zei in de verklaring, het beperken van de methaan is de snelste manier om opwarming van de aarde op de korte termijn terug te dringen. En dat betekent dat die boeren in het veld moeten ruimen. Koeien en kippen worden vervangen door krekels en insectenlarven. Nou, daar wordt ook alweer de spot mee gestoken, want ik denk toch dat ze met hun eigen beleid finaal onderuit gaan. En weet je wat het dan wordt? Dan wordt het allemaal geforst. Dan wordt dat allemaal gewelddadig opgelegd. Want die westerse landen, dat zijn allemaal dictaturen hoor. Dat heeft niks met democratie te maken, helemaal niks. Nee, er is geen efficiëntere manier om de bevolking te ontvolken dan door oorlog, hongersnood en plagen. Killer vaccins, noem maar op. Ja. En dan nog een ander ding. 72 types van Amerikanen die worden considered potential terrorist te zijn. In een official government document, documents. And you can now be considered a potential terrorist just because of your religious or political beliefs. En daar zal ik het toch het een en ander. Ik ga het niet heel dat stuk voorlezen, maar ik zal even de aantallen, de regels die zij opgesteld hebben van degene die zij zo beschouwen. 72 codes hebben ze verzonnen van mensen en dat noemen ze afwijkend gedrag. Als je normaal denkt, als een wel human being, ja, die worden nou gezet, in een vakje gezet van potential terroristen zijn. Those that talk about individual liberties, those that advocate for state rights, those that want to make the world a better place. Nou, dat gaat niet gebeuren. In die zin een better place. Ja, om al die oorlogen te doen ophouden, om al die, want je moet niet vergeten dat die van democraat republikein is geworden, dat maakt voor ons geen verschil. Maar die senator, die vrouwelijke senator, die heb ook helemaal exposed dat de Verenigde Staten, die hebben wereldwijd 400 laboratoria waar onder andere dat bird flu gekweekt wordt om een pandemie te veroorzaken. Ja, zij hebben publiek opgeroepen om dat onmiddellijk te stoppen. Dan kun je nagaan wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Tulsi Gabbard is het, waar ik het over heb. Ja, die is in horizontale zin een eerlijke vrouw en ze kon het niet meer uithouden onder die liegende democraten, maar ik denk dat die republikeinen net zo hard liegen. Als je dat allemaal aanziet, dan begrijp je, daar is geen rechtssysteem meer in de Verenigde Staten, in Europa trouwens ook niet. Recht is krom, krom is recht. Nou, er staat nog wat in, als je anti-gay bent, anti-immigrant, anti-muslim, de Patriot Movements, die worden daaronder gezet. Opposition to equal rights for gays and lesbians. Dan kom je allemaal in dat vakje te staan van potential terrorist. En ik ga ze niet alle 79 opnoemen. Anyone that is opposed to the new world order. Anyone that is engaged in the conspiracy theorizing. Anyone that is opposed to the agenda 2030. Dus dan weet je het allemaal wel. Dus als je nou dat gedrag, hoe een mens normaal denkt tegen het kwaad, dat wordt nou terrorisme genoemd. Ja, ik heb u vanmorgen dat voorbeeld genoemd van die verkrachte vrouw. En ze noemde in de rechtszaal die verkrachter een varken. En ze kreeg een zwaardere straf als die verkrachter. Kun je nagaan. En dat is maar één klein stukje van de top van de ijsberg. Wat er nu allemaal gaande is, ze zullen je vervolgen als je de waarheid exposed. Als je de leugen exposed en de waarheid voorstaat. Dat wordt niet meer verdragen. En er is ook een vreselijke, laat ik zeggen, een mega child abuse, kinderhandel, kinderseks, kinderorganenfabricatie ontdekt in Oekraïne. En daarom willen die westerse regeringen, allemaal verbonden met pedofiele netwerken, willen die oorlog gaande houden, want er komen massa's kinderen uit de voorschijn. Ouders die zijn verstrooid door de oorlog en daar weet de duivel ook goed gebruik van te maken. En dat is ook een zaak die aan het rollen is. Maar ze gaan gewoon door, want de VN en de WHO en de WEF die komen al openlijk uit om pedofilie te decriminaliseren. Om dat gewoon legaal te maken in het wetboek van strafrecht. Wordt allemaal in onze dagen geïmplementeerd en de kerken blijven slapen. Ze doen er mee, want ze zijn al op weg gegaan met Sodom en Gomorra. En er is ook pedofilie mee involved. Al die dominees doen er aan mee. Ik heb dat schandstuk volgelezen van die homofiele statement van de HAK. Nou, God gaat het verbranden als hij daarmee mee gaat dansen. En ze dansen er mee. Ze dansen er mee. En daaronder moet de kerk met een hoofdletter lijden. Omdat ze daartegen getuigt. Als je je mond houdt, dan heb je nergens last van. Maar Gods volk heeft een tong der geleerden gekregen. Een pen eensvaardige schrijvers. Iedereen op zijn plaats. Ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring de kinderen Gods, omdat ze geen andere uitweg hebben. In Christus zijn ze verlost van de slavernij des duivels, van de slavernij van de ijdelheid. Ze hebben hun harten niet meer in, maar aan deze zijde van het graf zijn we toch wel in uitwendige zin de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Daarom verwachten Gods kinderen, het nieuwe schepsel, de openbaring der kinderen Gods, opdat zij zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Want daar gaat heel deze wereld aan ten onder, aan de dienstbaarheid der verderfenis. Het is allemaal dood en verderf wat er in onze dagen wordt gezaaid. En als je daar geen aandacht aan geeft, je gezin gaat eraan, ik kan je het wel verkondigen hoor. Als je daar niet door het geloof op je hoede bent en het niet zoekt bij de Allerhoogste, in de schuilplaats des Allerhoogste, ja, dan ga je er echt aan. Want de Heer komt nou af te rekenen met al die huichelarij en met al dat meedansen met dat globalisme. Het zal je verdoemenis inluiden. Ja. En de kerken zijn er al volop mee involved. En er is geen ontkomen meer aan, hoor. Want openbaring 14, ze moeten allemaal de maanden verzonden volzondigen. En dan stuurt God zijn engelen met de sikkel om de oogst te maaien en die te busselen en die te werpen in de poel des vuurs. Zo staat het in Gods woord geopenbaard, zo is het Sodom en Gomorra vergaan. En nou heb je wereldse bewegingen die daar zich op beroepen, op de verbranding van Sodom en Gomorra. En dat wat er in onze dagen gebeurt aan holocaustpraktijken, genocidepraktijken, dat het om de oordelen roept. En de kerken houden allemaal categorisch hun mond. Dus die zullen dubbel gestraft worden. Want indien je naar het vlees leeft, zult je sterven. Nou, dat is de kerk van vandaag. En er is ook geen terugkeer, want ze zullen zich niet bekeren. Staat ook in Gods woord, ze zullen zich niet bekeren. Nee, Gods getuigen die zijn er wel. De Heere laat hun stemmen klinken. Maar uiteindelijk zullen zich ook vergrijpen aan die getuigen. Ze hebben zich aan Christus vergrepen. Ze hebben zich aan de apostelen vergrepen. En zo vergaat het de kerk hier op aarde. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En als we dat allemaal bedekken door neutralisme, ja, dan staan we wel aan de kant van de duivel. Ophopen dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, want dat zal gebeuren als de Heere wederkomt. Dan zal die dienstbaarheid der verderfenis alleen het deel zijn van de goddelozen. En hier ook uitwendig Gods volk, want daar zijn we aan onderworpen, omdat wij midden in deze wereld leven, die aan de verderfenis onderworpen is, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is de toekomst voor de levende kerk. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En de kerken die doen net of de zon schijnt, of er niks in de hand is, doen net of de neus bloedt. Je hoort niks, je hoort helemaal niks. Er zijn wereldse mensen die zeggen, waarom zeggen de dominees niks in onze dagen? Hoor je nog niks? En als de pedofielen de kerkdaken uitspringen, hoor je nog niks? God heeft voor eeuwig hun mond gesloten. Hij spreekt niet meer tot die dominees. Nou, dat oordeel moest de hoge priester Eli ook ondergaan. Dat was nog een kind van God. Maar dan weet je hoe ver het is in onze dagen. En het is nog altijd veel erger als dat er gezegd wordt. Want wat er nou allemaal gaande is, dat is een machtsgreep van de duivel. Je moet die mensen er op zich niet voor aanzien. Die Klaus Schwab is maar een puppet van de duivel. En die paus, ja, dat is de antichrist. Maar dat is een pedofiel bolwerk daar in dat Vaticaan. Dat doet die aartsbisschop, die hebt dat. Dat hadden de kerken moeten exposen. En nou laten ze die aartsbisschop de kolen uit het vuur halen. Het is gewoon een schandaal. Niet wat die aartsbisschop doet, maar dat de kerken daarin zwijgen. En dat het idee, al dat globalistische, van God vervloekte nieuws, al die leugenberichten maar kan etaleren. En er is geen dominee die er een letter tegen inbrengt. Allemaal laf van die laffe honden. Van die stomme honden die niet bassen kunnen. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want Gods volk heeft al deel aan de aanneming tot kinderen, dat hebben we vanmorgen gehoord, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dus aan die aanneming tot kinderen, aan dat kinderschap, om het zo maar eens te zeggen, daar heb al Gods volk deel in. Maar die volkomen aanneming tot kinderen, ja, dan moet je ook verlost worden van je lichaam, van wat sterfelijk is, want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Verwachtende de volledige aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. De kerk is in hopen zalig geworden en de hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij het hopen, hetgeen wij niet zien, ziende de onziendelijke, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Nou, lijdzaamheid, dat is een waarachtig kenmerk van het kindschap Gods. Lijdzaamheid, er zit ook volharding in. De volharding der heiligen, dat heeft Christus bloed gekost. En dan zijn we nog zo zwak dat de Heilige Geest onze zwakheden te hulp komt, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, als je daaraan kennis mag hebben, als je niet meer bidden kan en je bent in grote geestelijke nood, dan gaat de Heilige Geest ons voorbidden, woord voor woord voorbidden. En dat zijn ook maar korte gebeden, niet een ijdel verhaal van woorden. En dan is het ook nog zo dat al die zwakheden, al die beproevingen, al die aanvechtingen moeten medewerken ten goede. Zelfs de zonde moet medewerken ten goede. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou komen we weer tot een belangrijk stuk. Alles is belangrijk, alles is van noodzakelijk belang. Maar hier wordt ook de orde des heils genoemd, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Bestemd betekent dat, die hij uitverkoren heeft, die heeft hij ook bestemd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is geen stappenplan. Want over de orde des heils zijn bibliotheekboeken vol geschreven. Maar ik zou er niet één durven uitpakken waar ik het mee eens ben. Nee, want roeping en rechtvaardiging en heerlijkmaking, moet ik zeggen, dat geschiet tegelijkertijd. Dat geschiet, het een volgt niet op elkaar. Je moet het wel in volgorde zeggen, omdat wij in onze taal zo armzalig zijn dat we dat niet tegelijk op schrift kunnen zetten. Dus die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Je kan het ook omdraaien. Die hij verheerlijkt heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook geroepen. De orde des heils, er is wel een orde. God roept de doden uit hun ademstraf. Dat is de roeping. Maar daarmee zijn ze ook gerechtvaardigd. Zacchaeus, kom haastelijk af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dat is roeping, rechtvaardiging, heerlijk maken. Heel eenvoudig. Dat is geen stappenplan. Van nou, Zacchaeus, ik kom morgen wel terug en dan zal ik je rechtvaardigen. Lees je dat in Gods woord? Levi, volg mij. Meer zei de Heere niet. En daar zat alles in. Roeping, rechtvaardiging, heerlijkmaking. Dus dat moeten we goed verstaan. De orde des heils is geen stappenplan. Nou, dat is één, niet dezelfde zaak, moet je wel onderscheiden. Want, tuurlijk begint het met de roeping. Maar het begint ook met de rechtvaardiging. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus wat gaat eraan vooraf? De rechtvaardiging staat niet op zichzelf. Die is geklonken aan de roeping en aan de heerlijkmaking. Dus dat is alles in één. Alles in één. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En hij roept ze uit hun ademsgraf. Hij spreekt ze vrij van schuld en straf. Dat is ook geen stappenplan. Hij roept ze tot het geloof. Hij rechtvaardigt ze door het geloof. En hij verheerlijkt ze tot het kindschap Gods. De aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. Dus de orde des heils. Het een volgt niet op het ander in tijd. Het moet wel in de volgorde gezegd worden. Maar het volgt niet in tijd op elkaar. Rechtvaardiging en geloof, dat moet wel ordelijk ook genoemd worden. Rechtvaardiging en geloof, maar niet in tijd. Je bent gerechtvaardigd en dan moet je nog een tijdje op het geloof wachten. Nee, en je bewerkt de rechtvaardigmaking ook niet door het geloof. Geïsoleerd wel te verstaan als een menselijke vrucht. Want waar blijf je dan? Met de rechtvaardiging van de goddelozen. En deze dingen moeten wel theologisch onderscheiden worden. Het wordt niet meer gedaan, omdat ze het niet kennen en verstaan. Wat zullen wij tot al deze dingen zeggen? Ja, vraag God om een verstand met goddelijk licht te bestraald. Dan moet je door hem geroepen zijn, wedergeboren zijn. En al die dingen, wedergeboorte, heiligmaking, heerlijkmaking, wordt wel onderscheiden gezegd, genoemd. Maar Gods volk ontvangt in het uur der wedergeboorte alles in één. Alles in één. Eerste persoon van Christus. En in de persoon van Christus al die weldaden. Roeping, rechtvaardiging, heerlijkmaking, heiligmaking. Als Christus mijn heiligmaking is, moet ik er dan nog op wachten totdat hij mijn rechtvaardigheid wordt? Of dat hij mijn wijsheid wordt? 1 Korinthe 1 vers 30. Gods volk ontvangt in Christus alles in één keer. Ja. Nou, dat is ook een grote troost bij de leven sterven. Ik heb vanmorgen wel de eerste bekering en de tweede bekering onderscheiden. Bethel en Peniel, zoals je dat kunt vinden in het leven van Jacob. Maar het mag nooit uit elkaar getrokken worden. Het ene kind van God is meer geoefend in het geloof als het andere. Dat is vrij klaar. Maar ze vinden nooit, niet één kind van God, hij kan er wel eens mee bevangen worden. Maar hij vindt nooit zijn grond in de bekering op zich. Never. Nou, dat wil Bniel zeggen. dan word je verlost van het bekeerd zijn. En dat wordt dan onderscheiden in de schrift genoemd. De Heer Jezus die zegt het ook tegen Petrus. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk dan uw broeders. Als je de geest van Pinkster hebt ontvangen, dan ben je van alle vrees verlost. En dat wordt weer in dit hoofdstuk teruggeprojecteerd op de wedergeboorte. Gij hebt niet wederom ontvangen de geest der dienstbaarheid tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En op een andere plaats wordt het weer zodanig onderscheiden, maar er wordt nooit in Gods woord een proces van gemaakt. Of, anders gezegd, voorgesteld. Nou, zalig worden is geen processenplan. Absoluut niet. In Christus heb je alles in één. En dat moet, Calvijn zegt, dat moet ontwikkeld worden, want dat is allemaal ingepakt. Nee, dat is niet ingepakt. Dan mag je de verpakking hebben. Geef mij die inhoud van die verpakking. Want ook de kleine, daarvan wordt gezegd, die in mij geloven. We zijn nou de laatste catechisatieuren de zaligsprekingen aan het behandelen. Zalig zijn de armen van geest. Maar de armen van geest zijn ook diegenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zijn ook diegenen die om Christus wil vervolgd, gehaat en gesmaad worden om zijns naams willen. Dat is ook geen stappenplan. Ik hoor die dominee Spaans nog zeggen, die preekte daar ook eens een keer over. Ja, eerst arm van geest gemaakt en dan hongeren naar de gerechtigheid. En dan, die maakte er ook een stappenplan van. Ja, dan denk ik, je bent echt niet van God geleerd als je het zo leert. Nou, daar wordt ook niemand jaloers op. En dan kunnen de mensen nog een beetje lekker doordutten in de kerk, doorslapen. Maar dat bewerkt geen bekering. Nee, absoluut, want dan ga je het woord uit elkaar trekken. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook tegelijkertijd gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt in Christus. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Klaus Schwab? Echt niet. Ja, die is wel tegen ons. Maar hij heeft niet de macht om die tegenstand te laten gelden. Ja, moet goed verstaan. De vijanden kunnen wel het lichaam doden, maar niet de ziel. Daar kunnen ze nooit aankomen. Want die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nou, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. God is het die de goddeloze rechtvaardigt. Zo is Zacchaeus in de boom gerechtvaardigd. Dat was voor Zacchaeus voor eeuwig verloren. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat zijn zonder uitzondering absoluut verloren zondaren. Die hebben geen enkele uitweg meer. Nog één keer in die boom zien wie hij is en dan voor eeuwig afgelopen. En toen vond dat plaats. Zacchaeus, kom haastig af, want ik moet heden in uw huis blijven. De zaligsprekingen is tot de discipelen gericht. Die waren zalig, want gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En die worden daarin bevestigd door de zaligsprekingen. Dat komt uit de mond van Christus. Je moet je eigenlijk niet blind staren op dat arm van geest zijn, want dan moet de mens zich weer in de gestalte wringen. Nee, het komt uit de mond van Christus en dan is het zo. Hij spreekt zijn volk zalig en dat is de zaak. Dat is gewoon de zaak. Ja, en daar volgen de bestrijdingen op, want een ziel die aan het twijfelen slaat, twijfel is ongeloof, dat wordt nergens gekenmerkt als een kenmerk van het ware geloof van het genadeleven. En Gods volk heeft er wat mee te stellen, omdat wij niet volkomen zijn in ons geloof. We hebben altijd die bijstand des geestes nodig, die uiteenzetting van de leer, die door het geloof omhelst wordt, want ook de kleingelovigen willen weten hoe het in elkaar zit. En dat is geen wiskunde hoor. Nou man, de kleinen die in mij geloven, ze kennen mijn stem en ze zullen een vreemde geestens volgen. Wat wil je nog meer? Daar heb je nou Gods uitverkiezing toegepast in de tijd. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hij gaat zijn volk met zijn heiligt voor. Daarom wordt het de orde des heils genoemd, de orde van Christus. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, niet algemene verzoening, voor alle die zijn naam ootmoedig vrezen, o overgegeven. Hij heeft zijn leven overgegeven. Hij heeft het ervoor over gehad om goddelozen met God te verzoenen. Hij heeft daar zijn leven voor over gehad. Hij heeft daar zijn bloed voor gestort. Hij heeft zijn zijde laten doorsteken om de grond der zaligheid te bewerken. Want Christus is de oorzaak van onze zaligheid. De Vader is de oorsprong van onze zaligheid. En de Heilige Geest, die neemt het uit de Vader en de Zoon om het de ziel te schenken. Zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Ja, zoek eerst het Koninkrijk Gods, kinderen. En al die dingen, die zullen je worden toegeworpen. Het staat hier ook, hè. Zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Dat is wat ons tot onze eeuwige zaligheid nodig is. Alle dingen wordt dat genoemd. Er is maar één ding nodig. Eén ding is nodig. Dat is het Koninkrijk Gods te kennen. Daarin te verkeren. Het eigendom van Christus te zijn. En alle dingen, dat zijn de weldaden van Christus, die worden je daarbij geschonken. Het heilsplan, het eeuwige heilsplan van God, daar komt het vlees nooit achter. Het vlees komt er niet achter. En we hebben vanmorgen u gepreekt, die in de geest wandelen, bedenken wat des geestes is. En dan moet het weer niet gaan over wereldse dingen. Dat is er allemaal, heb er in die zin mee te maken, dat je eigen daartegen afzet. Dat doet het geloof. Want anders zou je niet om Christus wil hoeven lijden. Als je de leugens exposed, maar niet om die wereldse dingen op zich te noemen. Dat is het bedenken des vlezes. Het moet altijd zijn dat de afvallige kerken daarmee meedansen met die bedenkers van het vlees, omdat ze zelf in het vlees wandelen. Dat moet onder ons niet geschieden. Maar niet het hebben over wereldse dingen op zich. Dat is de bedenkingen des vlezes. Mijn target is dat die vleeselijke SGP en dat vleeselijke RD, dat zijn geen instellingen die je in Gods woord terugvindt. Dat is van God vervloekt. Dat is allemaal verzonnen. Net zoals die coronahoax en die klimaathoax. Allemaal verzonnen. Om er een groot kabaal mee te maken. Het dreunt van de godsdienst. Ook in het dal van Hofni en Pinaas. En de Heere liet ze door de Filistijnen inpakken. En het veld lag bezaaid met lijken. Wat heb je nou aan die herrie? Dat heeft toch niks met Gods woord te maken. Dat RD en die SGP, dat zijn de gouden kalveren van het Reformdom. En die gaat God verbranden. Gaat uit van haar, mijn volk. Maar ze luisteren niet, want ze hebben hun eigen geloof en hun eigen Bijbel. Dat is een heel dun Bijbeltje, want ze durven niet over bepaalde gedeeltes, die valse leraars, te preken uit Gods woord. Want dan worden ze zelf ook in de benauwdheid gedreven. En daar passen ze wel voor, je moet maar opletten. De bepaalde gedeelte, bijvoorbeeld, vervloekt is de man die het bloed van het zwaard onthoudt. Er is geen één predikant die het doet. Ze hebben allemaal, als ze een zwaard hebben, ik geloof niet dat ze het zwaard des geestes kunnen hanteren, maar het zwaard in de scheden zitten. En dat bedoel ik natuurlijk het zwaard van het woord. Ze kunnen het niet hanteren, want ze kunnen niet strijden, niet wettig strijden, want dan wordt dat zwaard bloedig. Dat is het vlees afsnijden, dat is een bloedig zwaard. Wee degene, wee die leraars, die het zwaard van het bloed onthouden. Ik heb er hierover gepreekt. Dat noemt de Heer een doodzonde, want anders zou hij niet het wee daarop zetten als een zaak die God zwaar gaat bestraffen. Vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus als hij de wedij van de schenking van de Vader, zoals Christus naar deze aarde is gekomen, ja, als je daar geen ondervinding van hebt, al zo lief heb God de wereld, heb je dat woord wereld wel eens leren spellen, ben je als wereld openbaar gekomen en verdoemelijk voor God in de aanvaarding van je welverdiende straf, en daarin kan je nooit meer boven één wereldling uitkomen. Lot die kwam ook niet boven die sodomieten uit. God heeft hem eruit verlost. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Hij heeft nog waarschuwende preken gehouden. Maar de Heere zegt, ik heb u gered en ik ga het heel Sodom en Gomorra verbranden. Adama en Zebulon. En God is niet veranderd. Nee, hij heeft zich alleen overgegeven voor degene die hij van eeuwigheid van de Vader heeft ontvangen. En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods, dat zij genade ontvangen hebben en u niet? Nou, gaat ermee maar aan het werk, je komt ermee in de dood uit. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Dat hebben de fariseeën gedaan, dat hebben de joden gedaan. Ze hebben de apostelen altijd achtervolgd op hun zendingsreizen om hen lagen te leggen, om hen te vermoorden. Daar is nou de dode godsdienst altijd mee bezig. Om dat leven wat nog openbaar komt in Christus uit de weg te ruimen. Nou, God is het die rechtvaardig maakt, kan niemand ongedaan maken, kan niemand bewerken, maar kan ook niemand tegenhouden als God het doet. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook opgewekt is zijn kerk ten goede, want hij is opgevaren ten hemel, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt om zijn voorbeden, zijn voorbidding, zijn hogepriesterlijke voorbidding daarvoor te zetten. En als je in de hoge priesterlijke voorbidding van Christus begrepen bent, dat is zaligheid. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Al daarin ligt zo'n machtige kracht. En leef je nou bij de voorwerpelijke leer of ondervind je het bij toepassing? Het koninkrijk Gods wordt ingenomen door de geweldhebbers. En dat betekent dat zijn niet van die helden in zichzelf, nee. Maar die doen geweld op het koninkrijk Gods, want ze moeten met God verzoend worden. Als hij daar nog voor staat, ja, dan komt er een kracht in je leven openbaar om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Nou, dat gaat met zo'n een strijd op leven of dood. Een strijd op leven of dood. En dan wordt het ook waar als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, want we zijn er niet tegen opgewassen. Nee, dan kom je er wel achter dat je een ander nodig hebt die in de bressen gaat treden. Ten aanzien van je ziel en zaligheid. Ja, die ook zijn, hier staat het, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Als je dat bij ondervinding kent, dan kun je er ook verslag van geven. Ja, en dan wil je daar ook verslag van geven, want als je een huichelaar bent, dan zet je je kaas onder een korenmaat en je ligt onder een bed. Dan wil je niet openbaar komen. Maar God maakt zijn kinderen openbaar. Hoe kwam Petrus in de zaal van Caiaphas openbaar? Dat is een huichelaar. Dat is een verlogener. Je moet diep vallen om de werken Gods te verkondigen. Om de schapen te weiden en te leiden. Ja, dan moet je wel tot de hel toe vernederd worden. God heeft geen medelijden met vlees. Hoor. Echt niet. Nee. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus zijn. Dit slaat weer terug op vers 1. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus daar wordt het waarachtige bewijs bij genoemd wie degenen zijn die in Christus zijn. Die overgezet zijn van het rijk der duisternis, van de wandel des vleeses, naar het rijk van eeuwig licht, naar de wandel in de geest. En dan ga je ook door de geestenwerkingen des lichaams doden. Dat betekent dat je leden in dienst stelt van Gods koninkrijk. Dat is een heilige dienstbereid. Dat is een genadige dienstbereid. Dat is niet meer een wettische dienstbereid. Nee, lees Romeinen 6, staat het allemaal in beschreven. Maar nogmaals, omdat de geest de overhand hebt. God laat zijn kinderen door het geloof leven. Ik zeg het nog een keer. En dan hebt de geest de overhand. Ja, ze kunnen wel vallen. Oh ja, ze kunnen wel verachter in de genade. Ze kunnen wel voor een tijdje bevangen worden met de geest der dienstbereid. Maar er nooit meer naar terugkeren. Dat kan niet meer. Daar hebt de Heer ze finaal van verlost. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Klaus Schwab, de WHO, Tedros en al die WEF-puppets. Want we leven nu in een tijd, alles wordt ook in de media verzwegen. Al het kwaad wordt verzwegen. Het AD, dat is gewoon een promotiekrant van die pedo Biden. Niks anders. Als al die kwaden witwassen, het goede kwaad heten en het kwade goed. En dat noemt zich uitgereformeerd. Nou, God zou je net als Sodom en Gomorra verbranden. Want die oordelen gaat God implementeren. Maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want ook Gods volk ontkomt niet altijd aan die tijdelijke oordelen. Kijk maar naar de watersnood in 1953. Alleen Potappel die verdronk daarin. En het was een kind van God. Het was een hoefend kind van God. En ja, eeuwig zalig. Johannes de Doper verliest zijn hoofd in de kerken van Herodes. Dus Gods volk wordt niet altijd lichamelijk bewaard. Nee. Of de Heer moet dat uitdrukkelijk zeggen. Tot u zal het niet genaken.
En dat wisten sommige van Gods kinderen tijdens de watervloed ook al te zeggen, 1953. En die zijn ervoor bewaard gebleven. De Heer maakt soms ook onderscheid tussen Gods volk en Gods volk. Ja. Dat is niet een straf dat alleen Potappel in die watersnood is omgekomen. Nee, hij mocht eeuwig bij God zijn. Zijn ingang was in de hemelen. Ja, in en door Christus. Dus wie zou ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Want er is geschreven, en dat heb ik vanmorgen ook al enigszins genoemd, dat Gods volk, wat hier geschreven staat, de ganse dag gedood wordt. Dat heeft niks meer met het sterven van de wet te maken. Niks, nul komma niks. Dat is voorgoed verleden tijd. Wij worden om uwentwil de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. En dan moet ik u even nader verklaren. Dat is ter dood toe vervolgd, ter dood toe gehaat. Want in die echte haat, die vijandschap tegen God en Christus, daar zit dodelijk vergiffen. Daar zit dodelijk vergiffen. En ze kunnen zich lachend voordoen als vriendelijke gezichten, maar geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Je mocht geen mens geloven. Nou, je kan ook geen mens geloven. Vervloekt is de man die vlees tot zijn naam stelt. Je kan niemand geloven. Ik geloof ook niet in mezelf. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw verstand niet. Is dat je leven? Dus de ganse dag gedood. Paulus zegt, alle dagen in de dood te worden overgegeven om Christus wil, opdat ook ons sterfelijke vlees aan Christus gelijkvormig worden. Ja, dat heeft niks meer met de wet te maken. Nee, dat heeft met het lijden van Christus te maken. En daarin heeft de apostel zich al uitgelaten in die eerste verse, vers 18 en verder. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En sommigen willen verstaan hoofdstuk 8, het overwinningslied, maar dat leggen ze dan uit dat Gods volk alle zonden onder controle heeft. Echt niet. Nou, want in Romeinen 7, en dat willen sommigen zetten voor de bekering, Romeinen 7 vers 8, ik ben door de wet der wet gestorven, dat is gelaten 2 vers 19, maar Romeinen 7 vers 14, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat hebben sommige leraars ook in het verleden wel voor de bekering van Paulus geplaatst. Nee, dus na ontvangen genade. Daar leert Gods volk zich als geheel vleeselijk kennen, omdat de wet geestelijk blijft en is. Ja, de wet haakt nooit af en daarom wil Gods volk. Wij doen de wet niet teniet door het geloof. Nee, wij bevestigen de wet dat zij rechtvaardig en goed is. God moet de hoogste eer ontvangen. God op het hoogst verheerlijk en de mens op het diepst vernederd. God lief te hebben boven alles. Dan ga je de wet niet teniet doen. Zoals de antinomianen doen. Maar je gaat ook niet de wet naast Christus stellen. Dat is zijn bloed vertreden hoor. Denk er goed om. Dat is Christus in stukken snijden. Dat is een doodzonde. De wet legt in Christus. Komt geen Mozes meer aan te pas. En nou maken ze van Mozes en Christus en Christus en Mozes. Maken ze van het evangelie een nieuwe wet. Dat is het bakstergeloof. Dat zijn de neonomianen die maken van het evangelie een nieuwe wet. Als je dat doet, dan preek je een evangelie naar de mens. En dan preek je niet de vrije genade, evangelie van Christus. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Geestelijk door hem die ons lief gehad heeft. Naar de staat die we in Christus hebben. Naar de overwinning die hij behaald heeft over dood, hel, duivel en graf en zonde. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Daar moet je in geoefend worden, want anders zit je altijd maar te tobben met je eigen vrome ik. Dan moet je echt van verlost worden. Dan moet echt de doodsteek in. Want dan klinkt het overwinningslied door het geloof, want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende. Dus WF, WO, VN, EU en noem alles maar op. Het heeft voor God niks te betekenen, ook voor het geloof niet. En toch kan Gods volk daar mee geconfronteerd worden, dat ze daarin moeten lijden om Christus wil. Want denk er maar niet, als je het ware geloof hebt, dat je één streep met die duivelse praktijken kan meegaan. Dat je nog een abonnement op dat globalistische RD, die deepfake-krant kan hebben. Dat je nog een lidmaatschap van de SGP kan aanhouden. Dan zit je Christus te verraden. Want die dansen mee met de globalisten.
Puur uit zelfbehoud. Dat zijn allemaal landverraders. Allemaal landverraders. Die kan je allemaal op één hoop gooien. Maar Gods kerk hoor ik roemen in Christus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Blijf dan in deze mijn liefde. Als de Heer gesproken hebt in je leven, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en dan kom je van die liefde nooit meer af. Nee, de Heer gaat dat eerst eenzijdig uitlaten. En dan word je onderverteerd. Zelfs Petrus, toen hij die verloochening had begaan, werd er onderverteerd. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. Maar er is ook een wederkerende daad. Het is uit hem, door hem en tot hem. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de liefde van Christus, dat heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft zich overgegeven uit eeuwige liefde, eeuwige eenzijdige liefde. Er was geen enkele reden, niet in Abraham, niet in Mozes, in niet één persoon, waarom Christus zich overgegeven heeft als goden tot een brandoffer, goden tot een welriekende reuk. Want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, in mijn leven, daar ging zo'n kracht van uit. Dus je hoeft niks mee te brengen als je goddeloos bent met kinderen. En daar ben je een grote vijand van. Je wil altijd je eigen nog maar opknappen. Altijd nog maar een beetje doofpotten. Daarom komt Gods volk niet meer boven de wereld uit, want ze kent zichzelf. Maar ze gaan wel tegen dat kwade getuigen. Ja, absoluut. Wat ik nu opgelezen heb, is absoluut noodzakelijk te weten in welke tijd dat we leven, in welke wereld dat we leven. Als je daar geen acht op slaat, dan ben je van mij een goddeloos verdoemelijk mens. Dan zeg je, dat gaat mij niet aan. Nee, wacht even, straks sta je voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij dat van je hand afeisen, of je daar ook het woord van God tegenover hebt gezet. Ook als het zichtbaar geen vruchten voortbrengt, als dat geen bekering uitwerkt, God doet met het zijne wat hij wil. De profeten hebben hun leven lang moeten preken, en er kwamen nauwelijks mensen tot bekering. En zelfs Ezechiël werd meegevoerd naar het verbanningsoord Assyrië, om daar het werk Gods voor te zetten. Want er waren ook van Gods volk nog, die werden meegevoerd in die grote wegvoering, in die grote ballingschap. Ja, ik heb het vorige keer ook gezegd, de goede moeten onder de kwade lijden, maar het werkt hun ten goede. Want alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ja, het is al bijna weer helemaal over. We kunnen die tussenzang niet maken. Maar dit zijn wel heerlijke geheimen die hier opgetekend staat. En het is ondoenlijk om dat in één keer, in één preek, allemaal te noemen. Want elke tekst heeft zijn eigen diepgang. En daarin moet de kerk geoefend worden. Dat kunnen we u met twee preken, kunnen we u dat niet bijbrengen. Maar dat vraagt om onderzoek, dat vraagt ook om een indringend gebed tot de Vader, of we in deze dingen geoefend mogen zijn, opdat we niet heen en weder geslingerd worden met allerlei wind van leer. Ook niet met je vermeende rechtzinnigheid, gooit het overboord. Wij komen voort uit de heidenen. Gedraag je eigen dan zo voor het aangezicht van God, als zijnde een heiden, niet in de uitleving ervan, maar wel in de belijdenis en in de inleving ervan. Een mens denkt dan vaak nog dat hij wat is. Nou, tante alleen is hij altijd uit de drek verhoogd. Ja, nou, daar heb je het. Drek, weet je wat dat is? Moet je maar onderzoeken. Ja. En dan moest Ezechiël moest het op zijn brood smeren. Vanwege de zonde des volks, vanwege de afval des volks. En wij zijn nog te vroom om een kropje sla te eten waar een luis in zit. Ik zat me gewoon simplistisch zeggen. Ja. Dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoe een mens in elkaar zit, ja. Nou, dat wordt niet op één dag geleerd. Nee, daar heb je heel het leven voor nodig. Maar één keer moet die verlossing, die dag der verlossing aanbreken. En dan ben je echt een goddeloze voor God. En dan mag hij doen met je wat hij wil. Ja. Hier staat het, hè. Wie is het die verdoemt? En wat wordt er tegenover gezet? Christus is het die gestorven is. Dat is nou de onderstand die Gods volk krijgt. Christus wordt er gelijk tussen gezet. Er is dan geen verdoemenis degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor u bidt. Absoluut noodzakelijk om uit de voorbidding van Christus te leven. Absoluut noodzakelijk om uit de bloedwonden van Christus je enige troost te vinden. Je zaligheid te vinden. Absoluut noodzakelijk om in de liefde te wandelen wat Christus zijn leven en zijn bloed heeft gekost. Om die liefde ons mede te delen. Om ons daarin te laten delen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Eenmaal die liefde uitgestort in je hart, wordt het nooit meer weggenomen. Nee, in der eeuwigheid niet, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Geloof houdt op, gaat over in aanschouwen. Als het lichamelijke wordt afgelegd, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Geloof, hoop en liefde, maar het meeste daarvan is de liefde. Ja, dat is de band der volmaaktheid. Daarmee heb God de Vader zijn kinderen geklonken in die familieband des eeuwige Gods. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En dan zie ik ze zitten aan de bruiloft des lams. Alle die geroepen zijn, want zo is het ook nog een keer, roeping, rechtvaardigmaking, heerlijkmaking, maar die geroepen zijn, die nemen deel aan de bruiloft des lands. Je ziet daar Lazarus in de schoot van Abraham. Nou, die schoot van Abraham mag wel erg groot zijn, want de kerk wordt getypeerd door de arme Lazarus. Daar zit heel de kerk in. En ze zagen niemand anders meer dan de Heer Jezus alleen. Dat werd al waar op de berg der verheerlijking. En dat zal eeuwig waar en zeker zijn waar God alles is en in alle. Want het is uit hem, door hem en tot hem. Dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Amen. Heren, wat een heerlijke woorden hier geschreven in Romeinen 8. We komen er niet over uitgepreekt, want daar zit geen plafond in. Er is altijd meer, altijd weer die opwas in de kennis van Christus. En daarin zegt Paulus, ik ben die ik ben. Niet ik heb wat ik heb, ik ben die ik ben, namelijk rechtvaardig in Christus. Heer, als we dat mogen kennen, zijn we de gelukkigste van alle mensen. En als we dat moeten missen, en we hebben zelfs geen kennis aan dat gemis, dan zijn we de rampzaligste van alle mensen. Want zalig zijn de armen van geest, maar rampzalig zijn degenen die rijk en verrijkt zijn en geen dienstgebrek. Heren, gij doet blinden in de ruimte gaan, gevangenen loslating. En dat is ook de prediking, dat gij uzelf hebt overgegeven om blinden het gezicht te geven. Om gevangenen uit de klauwen des duivels te bevrijden. En van die geest der dienstbereid. Want ach, dan is ons denken maar beperkt tot het dak van de hel. Verder komen we niet. Maar als we die geest der aanneming mogen ontvangen, oh, dan is onze wandel in de hemel. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van die psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond en kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef mijn ziel of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers van psalm 139.
gaat dan zijn in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.